Voordat het dan avond was, op die eerste dag de week, en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: vrede zij u. En na dit gezegd hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd toen ze de Heere zagen. Jezus dan zeide nogmaals tot hen: vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd hebben, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt Heilige Geest. Wie gij hun zonde kwijtschuilt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. Broeders en zusters, toen ik donderdagavond in Rotterdam de bid stond leiden, er waren er nogal wat weg. Maar dat had ik al een vermoeden van, want ik zag al dat de uittocht van de gladiatoren al was begonnen in Rotterdam. Hele rijen auto's kwamen ons tegemoet en we konden haast niet doorkomen. Dat was het begin van een lang weekend, zoals men dat dan noemt. En toen dacht ik opeens, ik denk, die discipelen hebben ook een lang weekend gehad. En daar willen wij het eens over hebben. Ook een long weekend, zoals de Engelsen zeggen. Dat begon ook donderdagavond. En dat eindigde zondagavond. En dan willen wij in verband met deze heerlijke Paasdag ook even zien op dat merkwaardige, want je zult van je leven zo'n weekend beleven, zo'n lang weekend. U moet zich dat maar eens voorstellen. De spanningen, de up en de downs, en de twijfel, en de blijdschap, en de vreugde, die allemaal in die paar dagen zich hebben afgespeeld. Je zult een weekend beleven waarin de wereldgeschiedenis totaal verandert. De situatie van hemel en aarde verandert. De blik verandert. De herders hebben veel meegemaakt, omdat ze op een keerpunt van de tijd stonden. Maar ik geef u de verzekering dat deze discipelen meer hebben meegemaakt. Dieper kloven hebben zien ontstaan. Grotere bewegingen in hemel en aarde hebben aanschouwd. En dat zij dan tenslotte aan het einde van deze Paasdag mogen zijn de getuigen van een nieuw werk van God, een nieuwe schepping. Dat moet toch machtig zijn, als je daar als een verslagen, vluchtende discipel in dat ene weekend tenslotte staat met de glorificerende Heer, met de opgestaande Meester, en dat je de opdracht krijgt, gelijkerwijs de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u lieden. Nou, dat is een verschil als tussen duisternis en tussen licht. Het begon zo rustig, die avond van dat weekend, donderdagavond. Het begon met een avondmaal. We waren allemaal bij elkaar zitten in serene rust. Een kleine schaduw valt erover, maar niemand heeft daar zo erg in als Judas het toneel verlaat. En als Jezus spreekt over zijn vergoten bloed, wie verwerkt dat, wie realiseert dat? Men is met zijn gedachten met heel andere dingen bezig. Het zijn de verwachtingen die men nooit loslaat en waarvan de Emma's gangers later zeggen: wij dachten, wij meenden, wij hoopten dat hij het koninkrijk op aarde zou herstellen. Wij hadden gehoopt dat hij Israël zou verlossen. Kijk, daar gaat het om. Om dat zichtbare Israël, dat vrij zou worden van de druk van de Romeinen. Niemand denkt aan iets anders. Men kan zich dat eenvoudig niet voorstellen, omdat men gebonden is aan het aardse leven en aan de aardse overleggingen en wat buiten deze aarde geschiet, dat is Acadabra, dat is iets mysterieus. En natuurlijk zullen ze ook vaak de tekst van Mozes al in de mond gehad hebben. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God en de geopenbaarde voor de mensenkinderen. Het onzichtbare, dat is niet voor ons, en het zichtbare, dat is voor ons. Laten we ons daar maar mee behouden en laten we maar nuchter zijn. En vanwege die nuchterheid komen ze dadelijk ook zo zwaar in de paniek. En dan zingt men nog een lofzang. En dan gaat men blij naar beneden. Dan daalt men af door het dal Kedron, om dan tenslotte daar te staan voor de Olijfberg. Maar aan de voet van de Olijfberg is dan de hof van Gethsemane. En dan merk je opeens dat de situatie van die lofzang verandert en van die vrede en van de rust. Weet je waarom? Want dan openbaart je de onzienlijke wereld. Dan worden de machten van het rijk der duisternis losgelaten. Dan komt er iets over deze mensen wat ze niet kunnen definiëren, wat wij ook met broeders en zusters vaak horen, dat ze zeggen, het komt over me, ik weet het niet, maar ik word bang. Er is een angst in mijn leven gekomen en ik weet niet hoe dat ontstaat, want ik weet niet dat ik gezondigd heb en toch is het zo. En Jezus zegt, denk eraan, tot twee man toe gaan we niet slapen, waak en bid, dat je niet in verzoeking komt. Maar dan komen die machten en ze zijn niet gewapend. Ze kennen die wereld niet. Ze kunnen niet onderscheiden. En dan komt er een diepe droefheid staat in hun hart. Ze worden depressief. Hun geest wijkt. Hun geest is dan niet tegen bestand. Hij wordt neergedrukt en ineengeslagen. Er is geen verzet meer en ze vallen op de grond. Ja, zoals mensen die geen geestkracht meer hebben, tenslotte maar op hun bed gaan liggen. Die waren, het is toch allemaal fout. En daar heb je die machten die hen voorbij gaan en die ineens fluisteren. Het is allemaal niks en het is een afgelopen zaak. En er gebeuren nu vreselijke dingen. En waar moet je nu je geest in verheffen? En tenslotte vallen ze doodmoe in slaap. En dan vraagt Jezus tot twee keer toe, waarom slaapt ze eigenlijk? Waarom? Wat is daar nou de reden van? Slapende van droefheid. Je moet in dat volle evangelie zijn om die leidersgeschiedenis te kunnen begrijpen. Er staat dat ze sliepen van droefheid. Sommige mensen worden er wakker gehouden, maar als die machten der duisternis zo tekeer gaan, dan is er geen waken meer, dan is er geen strijd meer, dan is er geen blijdschap meer, dan is er, we willen er maar liever niet mee te maken hebben, we willen maar weg zijn. En dan komt die angst over Jezus, waar hij die strijd alleen strijdt. Hij wordt beangst. Waarom? Omdat hij het contact met de Vader gaat verliezen. Hij merkt dat, er komt iets over hem. Jeremia zegt, het zijn de zonden die scheiding maken tussen u en tussen God. Het is die macht, het is die last die hij op zich gaat nemen van de zonde schuld van de ganse wereld. En dan weet hij, dat wordt een muur tussen hem en tussen de Vader. Dat wordt een onoverkomelijke kloof op dat ogenblik, waar hij het gezicht op de Vader gaat verliezen, omdat hij de zonde draagt als lam God van de ganse wereld. En dan heeft hij die strijd alleen te maken. Dan is hij de gemeenschap met de Vader kwijt en dan is alleen met hem de geest die in hem woont en waarmee hij gedoopt wordt. Alleen met de geest. En dat is de overwinning, dat hij met zijn geest, de geest van Jezus Christus en de geest God, dat die het aankunnen om alleen een strijd te voeren. Dus dat is het geheim van Jezus' leven. En als hij aan het kruishout hangt en hij de strijd dan ten einde gebracht heeft, dan kan hij zeggen, Vader, in uw handen bezeel ik mijn geest en de handen van God. Dat is de geest van God. Dan kan hij zeggen, Heer, Vader, nu zal ik u weer ontmoeten. Nu heb ik dat in orde gebracht. Ik heb de schuld betaald. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Mijn geest in de Heilige Geest. Want de rechterhand God, de hand van God, dat is zijn geest. Mijn geest, de geest van Jezus in Gods geest. En als hij dan sterft en de geest geeft, dan is die geest ingepakt. Dan is die geest in de schoot van de Heilige Geest. Die is ermee verbonden. En dan gaat de Heer het dodenrijk in. Dan gaat hij het rijk der duisternis in. Dan gaat hij die diepte van de zee in. Hij daalt neer. Maar hij daalt niet alleen neer, maar met die Heilige Geest. Dat was nog nooit gebeurd. Een gestorvene, die geest neerdaalde met de Heilige Geest. In uw handen. Kijk, dat is het begin van de overwinning. De Lazarus wordt gedragen door engelen in de schoot van Abraham. Maar daar is hun geest. Maar Jezus daalt daar neer met Gods geest. En dan schittert dat rijk van de dood als ze geconfronteerd wordt met de geest van de schepper van hemel en aarde. Als de Heilige Geest met de geest van Jezus Christus daar neerdaalt in het dodenrijk, dan worden er twee machten samengebracht op een ogenblik die elkander onmogelijk kunnen verdragen. Dan komt er een spanning zoals er alleen mogelijk is, die waar zoals elektriciteit, de polen van een elektriseermachine, de vonken zullen ze overslaan. Jezus Christus in het dodenrijk. De dood zittert. Want wie komt daar binnen? De gezalfde God. Met de Heilige Geest gezalfd. De kracht van de Allerhoogste is in hem. En daar in dat stille graf, daar zitten de engelen. En ze bewaken zijn lichaam dat hij afgelegd heeft. Zodat daar de ontbindende machten van de dood dat lichaam niet kunnen aantasten. Dat lichaam blijft daar gaaf in die doeken gewikkeld liggen. Er is geen reukje aan. Er is geen ontbinding te zien. Waarom niet? Omdat die engelen die ontbindende machten van hem leren. Van dat dode lichaam leren. Waar Jezus uit vertrokken is. Dat is de taak van de engelen. Om in bijzonder bezig te zijn. Ook met degene die ontslapen zijn. En Jezus gaat daar in die gevangenis. Hij komt daar met de geest van een machthebber. Met de autoriteit. Van God zelf. En dan moet die hel, die moet wijken. Ja, dat dodenrijk, dat klapt in elkander, dat zittert, dat wordt bewogen. Want die Heilige Geest, die weet de weg tot ontkoming. Die Heilige Geest heeft kennis van alle dingen, die kan ook die weg weer terugvinden waar nog nooit iemand teruggekomen is. Want hij weet ook de weg in het dodenrijk te vinden. Hij heeft kennis van het dodenrijk, omdat hij alles kent. Wat een wonderlijk iets. En die geest van die machthebber, Jezus Christus, de gezalfde in het dodenrijk. En hij zegt tot de koning des doods, tot Apollyon. Hij zegt, geef mij die sleutels voor jou. Ik heb recht op die sleutels. Want ik ben doorgedrongen in het rijk des doods en ik heb het leven. En het leven is sterker dan de dood, zoals het licht sterker is dan de duisternis. Geef op die sleutels. Zoals Johannes in de openbaring zegt, ik ben dood geweest en ik ben levend geworden. En ik heb de sleutels van dood en van dodenrijk. De menselijke geest is onmachtig tot deze triomftocht. Menselijke inspanning hebben daar nog nooit een weg uit kunnen vinden. Alleen de geest God die verbonden was met Jezus Christus. Die heeft die gevangenis, deuren heeft hij opengeworpen naar buiten, die altijd naar binnen open gingen. En de dood kon geen nee zeggen. De dood kon het niet weigeren. Kijk, dat is de opgang van Jezus Christus. Dat is zijn opstanding. Dat is een realiteit in de onzichtbare wereld. Dat de dood overwonnen is. En nooit en te nimmer zal één mens, gedoopt met diezelfde geest, ooit in dat dodenrijk terugkomen. Dat is voorgoed afgelopen. Hij heeft de dood overwonnen. En Jezus zegt, en als je in mijn woorden gelooft, je zult dat dood. En dat dodenrijk zul je niet zien in de eeuwigheid. Gelooft gedicht. En dat is de overwinning van Jezus Christus. Hij is de enige geweest, gedoopt met Gods geest. Gezalfd als in Christus. Nedergedaald, opdat wij nooit en te nimmer daar die weg zullen gaan. Wij hoeven niet naar Golgotha en wij hoeven ook niet naar het dodenrijk. Wij zullen rechtstreeks en behouden aankomen in het Koninkrijk God. Waar zal de gemeente zich mee bezighouden? Waar hebben de discipelen zich mee bezig gehouden die deze onzichtbare wereld niet kenden? die dat niet konden opnemen. Nou, ze hebben zich bezig gehouden waarmee men zich vandaag ook bezig zou houden. Met de aardse dingen, met de zichtbare dingen. En dan is dat niet zo prettig. Kijk, dan is dat daar bij het kruis een verloren zaak. Want dan zien ze deze mensen ook onder de paniek van de machten der duisternis komen. Slaande op hun borsten. Van angst. En van vrees over het mysterie dat daar bezig is zich te openbaren. En dan staan die vrouwen, staan dan van verre met de discipelen. Zij alle zijn de kluts kwijt, zouden we zeggen. Ze weten het niet meer. De herder is geslagen en de schapen worden verstrooid. De schrik heeft hen te pakken. Dat geheimzinnige waardoor een mens opgejaagd wordt. Zoals hij bij een brand de dwaaste dingen doet, zo komt dat onverstaanbare en ondefinieerbare en onverklaarbare komt over hem. Hij ziet nergens geen heil meer in, maar hij weet het niet meer. Hij vlucht, hij moet hier vandaan. Dit tafereel is hem te zwaar, te angstig. En het zijn niet de discipelen die het lichaam van Jezus eraf halen van het kruishout van Golgotha. Het zijn daar nou uitgerekend een paar leden van het Sanhedrin. Jozef van Arimathea, ondersteund door Nicodemus. Die haalt het lichaam eraf. De discipelen zijn nergens meer. En dan weten ze dat de Sabbat is heel kort bij. En Jozef van Arimathea die haalt dat lichaam eraf. En Nicodemus neemt 100 pond meer en aloe staat er. En ze wikkelen dat lichaam in doeken zeer snel. En ze brengen die specerijen erbij met de gedachte dat zullen we na de Pasen wel verder bewerken. En dan gaat de zonnewijzer verder naar het paas, naar de Sabbat toe. En dan zegt Jozef, ja, wij kunnen niet ver lopen met dat lichaam. En dan weet hij een nieuw graf in zijn tuin. Hij zegt, laten we hem dan maar inleggen. En dan staat er uitdrukkelijk bij vanwege de Sabbat. Brachten ze dat lichaam in de hof. En dan is het voor de discipelen finie, afgelopen. Het doek is neergelaten. Jezus in het graf. Geen geloof in de onzichtbare wereld. Doden, zegt de mens van de zielslaap, doden die loven God niet en doden die zijn niet meer, die zijn weg. Nou, wat dood is dood, weg is weg. Zo hebben de ouden gedacht. En men kan nog geen eens zeggen dat hij tot zijn vader verzameld is. Weet je wie er geloven? En wie de Sabbat breken, want er staat en de discipelen, ze rusten op de Sabbatdag naar het gebod. Dat deden ze. Zij gingen niet meer kopen. Zij gingen dat lichaam niet meer onder handen nemen. De discipelen die rusten. Dan weet je wie er niet rusten, dat waren de fariseeën, want die gaan naar Pilatus op de Sabbatdag. Dat is heel merkwaardig iets, want die geloven wel. Dus er staat dat de fariseeën zijn schriftgeleerden op de vroege Sabbatochtend gaan ze naar Pilatus en dan gaan ze hun bezwaren kenbaar maken. U weet het, hij heeft gezegd, ik zal na 3 dagen opstaan uit de doden. Oh, wat weten ze dat nog goed? Wat is dat in hen op de bodem van hun hart gekomen. Ze hebben het eerst gedraaid, niet waar, maar nu weten ze het, hij zal opstaan. En nu gaan ze naar Pilatus, en nu zetten ze alle Sabbat rust, zetten ze opzij. Zij breken de Sabbat. Jezus heeft een keer de Sabbat gebroken, omdat hij een man genas met een verkrompelde hand. En Jezus zei, mag ik het? En om iemand uit zijn ellende te halen, mocht hij de Sabbat niet breken. Maar om iemand in zijn ellende te houden, mocht hij wel de Sabbat breken. Want zij wilden Jezus in de ellende houden. Daarvoor braken ze de Sabbat. Maar Jezus wilde de mensen uit de ellende halen. En daarvoor brak hij de Sabbat. Een wonderlijke tegenstelling. En dat graf wordt verzegeld. En dan gaan op het pad in de allervroegste ochtend bij het krieken van de dageraad, zou de psalmist zeggen, Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jozef, en Salome, de vrouw van Guzas, de rentmeester. Zij hebben hun specerijen al klaargemaakt en er staat er, ze kopen er nog wat bij op die hele vroege ochtend. Het is een lang weekend, maar geen rustig weekend. En dan gaan ze naar het graf. En als ze daarbij in de buurt van het graf komt, dan beeft de aarde. En dan die soldaten die dat graf bewaken, die zien daar een hemelwezen nederdalen. Kijk, en dan wordt de mens ontsteld. Dan raakt hij ook in contact met de onzienlijke wereld die zich nu aan hem openbaart. En een engel daalt neer uit de hemel, uit de onzienlijke wereld, verschijnt hij plotseling in de zichtbare wereld. En dan komt de paniek. En die soldaten, die wel kunnen strijden tegen vlees en bloed, die kunnen niet strijden tegen deze wereld die zij niet kennen. En dan komt ook weer die angst over hen. De angst voor het onbekende, de angst voor die wereld die ongrijpbaar is, die onzichtbaar is, die niet tastbaar is. En die soldaten die vluchten. En die engel die wendt op die steen weg. En die vrouwen die staan daar en die horen in de verte nog de vluchtende soldaten. En zij verschrikten. En dan staat er een engel bij en die zegt: schrik niet, vrees niet. Vrees niet. Want hij is opgestaan uit de doden. En dan komen ze in het graf en dan zien ze nog een engel. En die engel die spreekt ook. En dan staat er en zij gaan uit dat graf. En ze kunnen het ook weer niet verwerken met grote vrees en met blijdschap. En dat is de mens die boven zijn stand gaat leven. Wij zouden zeggen, die buiten zijn schoenen loopt. Die waarlijk Jezus lief hebben gehad, maar het is zo geweldig en zo adembenemend dat ze tegelijk vrezen en blij zijn. Ze kunnen het dood eenvoudig niet verwerken. Zoals de mens van nature deze wereld niet kan verwerken. Hij blijft er maar liever buiten. En die jongeling met dat drinkende gewaad, die brengt blijdschap door zijn wat mededelingen, maar ook angst. En dan vluchten ze weg, staat er, en ze brengen en ze maken bekend aan de discipelen. Petrus en Johannes, die komen dan. Maria van Magdala is wat achtergebleven, en we krijgen die bekende geschiedenis dat zij haar meester ontmoet als tuinier, als hovenier. Wat een weekend. Dat is de zondag. De eersteling der dagen. De dag van de verrijzenis van Jezus Christus. En dan gaan die twee mannen, die gaan naar Emmaus. Het is voor hen ook een afgelopen zaak. Cleopas en waarschijnlijk Lucas. Ze gaan van Jeruzalem naar Emmaus en ze spreken over deze dingen. En tijdens dat gesprek komt daar een derde, onverwacht, bij hen lopen. En hij informeert naar de inhoud van zijn gesprek. En dan vertellen ze hem dat in het kort. En dan staat er en ze blijven even staan. He, dat is zo'n couleur, een lokaal, zo'n plaatselijk kleurtje. He. Daar staat in Lucas, ze blijven even staan. En weet je wat er dan achter staat? Met een somber gelaat. En daar zijn die discipelen van Jezus Christus mee getekend. En ze staan bij die derde man. En ze houden even op met wandelen. En hun gezicht is betrokken en zeggen, snap je er nou niks meer van? Ben u een vreemdeling in Jeruzalem? En weet u deze dingen niet? Dat verschrikkelijke, wij dachten dat hij Israël zou verlossen. En wij hoopten dat er iets zou gebeuren, want hij was een groot profeet en een man God. En het is allemaal voorbij. Dood is dood. En als je dood bent, kom je niet meer terug. Wij leefden in de hoop. En nu is hij gekruisigd. En hij is gestorven. Kijk, en daar heb je de kern van hun tekort. Want dan zegt Jezus, o onverstandige en trage van hart, wist je dan niet dat de Christus lijden moest? En dan openbaart de Heer zich aan deze Emmausgangers, als degene die de dood overwonnen heeft, maar die hen ook zegt, de Christus moest lijden. En dan horen deze mensen weer terug naar Jeruzalem om nog net binnen te komen, achter die gesloten deuren. Want daar zitten discipelen in. Achter gesloten deuren uit vrees voor de Joden. Vrees. En nog eens vrees. En dan vertellen deze Emmausgangers het verhaal. En als ze dan op de late avond daar bij elkaar zijn, dan komt Jezus dus opeens
onder hem. En dan komt dat verhaal dat we nu net gelezen hebben. Toen hij in het midden van hem was.
En dan staat er deze waar hij bevreesd en ontzet. En dan zegt Jezus, ik ben geen geest. Ik ben Jezus Christus. Ik heb vlees en bloed. En men geeft hem tenslotte een stuk vis te eten om te laten zien dat hij waarlijk mens is. Alsmaar weer geen kennis van de hemelse gewesten. Weet je wat de Heer zegt? Ongelovigen. En trage van hart. En ze geloofden hem niet. Dat is het. Jezus moet hen opnieuw berispen. Weet je waar het over gaat? Zij geloofden niet in het lijden van Christus. Want elke keer wist je dan niet dat die Christus lijden moest. En waarom was dat dan zo belangrijk dat ze dat wisten? Wel, omdat zij goed moesten weten dat zij rechtvaardiger zouden zijn. Hoe weten wij dat wij rechtvaardiger zijn? Omdat wij geloven dat Jezus Christus door zijn bloed onze zonde schuld vergeven heeft. Deze mensen voelden zich niet rechtvaardig. Deze mensen, hun schuld was niet vergeven. Zij geloofden de leugen. Zij geloofden niet dat Jezus opgestaan was uit de doden. Zij geloofden niet dat Jezus moest lijden om hun schuld te betalen, het Lam God. Dus hun geest was verbonden met de leugen. Dat waren wel vrome mensen. Maar deze vrome mensen die hadden een geest die gebonden was aan de leugen. En niet aan de waarheid. En waarom? Omdat de waarheid die openbaart zich in de hemelse gewesten. Die functioneert in de hemelse gewesten. Die wordt geopenbaard. Als wij de dingen van de boven geloven, als wij bedenken de dingen die boven zijn, en ze konden de dingen niet bedenken die boven zijn, maar alleen die op de aarde waren, in de zichtbare wereld. En daarom voelen ze zich zondaar. Ze voelen zich met schuld beladen. En het eerste wat Jezus dan zegt is, vrees niet. En dan toont hij de tekenen van zijn handen en zijn zijden. We zouden zeggen, dat was al vlees opgekomen, maar de tekenen zitten er nog in. Dat was blijven zitten, het litteken. We zouden zeggen, dat was een litteken van een operatie af te blijven. Jezus toont hun de tekenen, ik ben het. Hij toont zijn handen en zijn zijden. En dan zegt hij nogmaals, vrede zijn jullie. Waarom? Want ik weet niet of je er wel eens aan gedacht hebt, maar deze discipelen, waren zij wedergeboren? Wedergeboren, dat is overgezet worden uit het Rijk der Duisternis in het Koninkrijk God. Wedergeboren, dat wil zeggen de eerste stap zetten op de hoge weg. Ik heb dat al eens meer behandeld. Maar deze discipelen waren niet wedergeboren, want ze hadden nog nooit één gedachte gehad in de hemelse gewesten. Dat was een gesloten tabel. Daar begrepen ze niets van. En daarom zegt de Heer, vrede zijn jullie dit. Waarom? Je zonden zijn je vergeven. Je schuld is betaald. Waarom? Ik heb geleden, ik ben gestorven en ik ben opgestaan uit de doden. De hemelse Vader heeft het offer aanvaard. Kijk, en dan moet er een blik, de Duitse zegt een blikverandering komen. Een vernieuwing van het denken komt over deze mensen. Dat hadden ze nooit gerealiseerd, dat zo moest. Deze discipelen moesten wedergeboren worden. Zij geloofden wel, maar zij geloofden niet in de woorden van Jezus. De woorden van Jezus Christus, zij waren ongelovig. Hun geest was verbonden tot nu toe met de leugen. En dan zegt Petrus, geloof zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemel weggelegd is voor u, die in de kracht God bewaard wordt. Kijk, dat is andere taal, hè? Dat is hemeltaal. Dat is een mens die zegt, mijn schuld is betaald. En die schuld, waar is die? Die is in de onzienlijke wereld. Die kan alleen een geest hebben. Een geest van een mens die kan alleen gedrukt worden door schuld. Een dier heeft geen schuldgevoel. Een leeuw als die in zijn prooi met schuld, die loopt dan niet met schuldgevoel. Ik weet niet of je begrijpt waarom niet, omdat hij geen geest heeft. Die macht van de zonde last, die drukt niet op hem. Maar een mens heeft een geest. En die geest die wordt gedrukt door schuldgevoel. Je zegt, zet die schuldgevoel niet meer opzij, want je bent ik heb je zonde weggewassen. En dat is het geheim van het Pasen. Dat zij denken, wij zijn herboren mensen. Wij zijn wedergeboren mensen. De wedergeboorte van de discipelen begint op Pasen. Jezus heeft gezegd, Petrus, als je bekeerd bent. Want wedergeboren en bekering, die gaan altijd samen. En waarvan moest hij zich bekeren? Wel van zijn oude traditie. Van zijn gedachtegang. Van zijn uitdrukkingen. Dat zal u geen geest geschieden. Kun lijden en sterven. En wat dat was van de Satan, zegt de Heer. Je wordt geïnspireerd door de duivel zelf. Ga achter mij, Satan, zegt de Heer. Met zulke praatjes. Daarom zei ik, zijn geest was verleugend. Hij was bezig met de natuurlijke dingen. En nu had hij zich bekeerd. Hij werd wedergeboren. Hij krijgt een andere denkwereld. Want de wedergeboorte die begint in je denken. Jezus volgen, dat is verandering van denken. En de Heer vertelt hen over de vergeving van de zonde. En hij vertelt dat er in die onzichtbare wereld waar hij in de hemelse gewesten, dat er de schuld die betaald is door zijn leven. Hij heeft het betaald. Haal nu maar diep adem. En dan zeg ik, vrede zijn jullie voor de tweede keer. Waarom? Omdat de vrede God ging op in hun dal. En nu wordt het realiteit, het offer van Jezus Christus. Nu kunnen ze met vrijmoedigheid gaan tot de troon van de genade. Daar wij dan broeders volle vrijmoedigheid bezit om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft. Door het voorhangsel dat is in vlees. Laten wij toetreden met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Met een hart dat door de strenging gezuiverd is van besef van kwaad. Kijk, dat moest daar nou nog gebeuren. Het hart moest gezuiverd worden van besef van kwaad. En dat moet ons hart ook. Je kunt nooit een stap op de hoge weg zetten als je niet zegt, ik ben een rechtvaardiger. En waarom kun je dat zeggen? Omdat je gelooft dat Jezus Christus die zonde betaald heeft. Nou, dat moesten zij ook nog leren. En dat leerden zij op die paasavond. Dat heeft Jezus hen duidelijk gemaakt. Dan verandert hun geest. Het is merkwaardig dat Jezus blaast hem op hen. En blazen, dat wil zeggen zijn adem komt op hen. En de adem van God en de adem van Christus, dat is zijn woord. Hij zal met de adem zijn mond de goddeloze doden. Dat is. Zo goed als de adem van het beest ook zijn goddeloze woorden zijn. De adem van Jezus Christus is zijn woord. En Jezus blaast op hem, zijn adem, zijn woord komt over hem. Dat woord dat krijgt gestalte in hen, dat woord gaat nu leven in hen, dat komt in hun hart. Dat verandert die leugenachtige geest, die leugens die vallen eraf. Dus ze krijgen een andere blik, ze geloven nu niet meer de leugen, maar ze gaan de waarheid geloven. Nou, dat is een verandering van geest. Want met je geest geloof je de woorden. Je geest kan geloven en met het geloof krijg je de woorden God. Of je krijgt de woorden van de duivel. En de duivel zegt, nee, dat kan niet. Dood is dood. En nu grijpen ze het woord van Jezus Christus. Zij werden geloven, jongens. Zij aanvaarden zijn woord. En dan staat er ook, Jezus zegt, ontvang. Ja, en misschien heb je het al gezien, hier staat Heilige Geest in zijn hoofdletter. Dat is al heel verstandig dat ze dat gedaan hebben. Heilige staat hier met een kleine letter. Dat is nou niet de Heilige Geest mijn hoofdletter. En er staat ook geen lidwoord. Dat staat hier wel. Maar in het Grieks staat er geen lidwoord. Er staat gewoon ontvang Heilige Geest. Ontvang Heilige Geest. Ontvang een gereinigde geest. Het gaat hier niet over de dood des geestes, want Jezus zegt later, een ogenblik later, zegt hij, jullie moeten wachten op de Heilige Geest die uitgestort wordt. Op de belofte des Vaders. Deze mensen ontvangen de Heilige Geest niet. Kijk, en dat is nu de verwarring die je kunt merken onder de theologen. Ik heb er eens een paar grote nog nagelezen gisteravond. Onder andere Godin, een van de grootste theologen van de wereld geweest. En die zegt ook, ja, daar staat Heilige Geest en hier is niet het gewone bedoeld. Dat moeten ze wel erkennen, maar wat er nou eigenlijk wel bedoeld is, zover komt hij niet. Maar dat daar niet de Heilige Geest bedoeld wordt, daar zijn alle theologen het wel over eens dat het zo niet gelezen kan worden. Een van de Engelse verklaarders die ik heb,
Bijbelverklarers die zetten ook onder, historisch wordt de Heilige Geest uitgestort op de Pinksterdag.
Ja, nou, dat weten we wel, dat is historisch.
Men herkent dat wel, maar men heeft niet gezien wat er, dat men gewoon moet lezen. Ontvang uw Heilige Geest. Jezus blaast op hen en zegt, ontvang mijn woorden niet, laat u op je heen werken. Gij zijt rein door de woorden die tot u spreekt, zegt hij Johannes 17. Gij zijt rein door het woord dat ik tot u spreek. Gij zijt heilig. Uw geest heeft zich losgemaakt van de leugen. Dus dat is van Johannes de Doper hetzelfde. Dat hij vervuld was met Heilige Geest, dat wil zeggen, als je geest verbonden is met de boze machten, dan heeft hij zich op de verkeerde persoon gericht. Maar nu die een Heilige Geest, dat wil zeggen, een geest die afgezonderd is van de machten der duisternis, kan zich op God richten, op het woord God. Dat is een Heilige Geest. Een zuivere geest, een reine geest. Door één offer heeft hij de zonde weggenomen. En daarom laten wij toetreden met een waarachtig hart door de streng en gezuiverd van besef en kwaad. Lieve zegt, ontvang de Heilige Geest, want dat is een genade. Efeze zegt, dat wij uit genade zalig worden. Uit genade. En dan, het is een gave God. Dat geloof ik niet, want dat heeft iedereen, maar die genade is een gave God. Dat hebben we met een bijbelbespreking gehad, op een bidstond. De genade gave. De genade, dat een mens weet, mijn schuld is verzoend, dat is een gave God. Daar kan hij dankje voor zeggen. Die zegt, nou ontvang dat niet. En daar vrede zijn jullie. Tot twee maal toe, de voor en daarachter, staat er twee keer, vrede zijn jullie. Want als je weet, mijn zonden zijn verzoend, nou prijs weer. Kijk, en zo willen wij als gemeente bij elkaar zijn, en zeggen onze schuld is verzoend. En nu hebben wij vrede, God die alle verstand te boven gaat. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Zie je, je verstand moet open, voor de onzienlijke wereld. En hij zeide tot hen, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden. En dat in zijn naam gepredikt moest worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken te beginnen bij Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. Dat was een opdracht. Jullie zijn getuigen. Jullie hebben het gezien en jullie gaan het verkondigen. En wat jullie gaan doen, dat is de vergeving der zonden prediken. Ga heen over de ganse wereld en predik het evangelie. Vergevenen van zonden. En wie jullie woord aannemen. Nou, die zonden zijn kwijtgescholden. En wie jullie woord niet aannemen, die zonden zijn gehouden. Dat is een geweldige evangelie. Dat wij mogen prediken als je aanvaardt wat wij zeggen. Als dienstkrijger van God, je zonden zijn vergeven. Dat is de Pasen. En dan zegt Jezus als, en dan, wacht dan nog op de kracht van omhoog, want, er is nog meer. Als je de eerste stap gezet hebt op de hemelse hoge weg, dan moet je ook de volgende stap hebben, dat is de dood met de Heilige Geest. Die volgt ook. De belofte des Vaders, die zal ik je geven. En gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik u. Staat er vlakbij. Kijk, dat is een logisch iets. Jezus zegt, de Vader heeft mij gezonden. Gelijk de Vader mij geheiligd heeft en gezonden heeft in deze wereld. Zegt in Johannes 10. De Vader had hem geheiligd en gezonden. De Vader had hem afgezonden, bewaard, omringd door zijn engelen. Zodat hij niet in de duisternis wandelde, zodat hij niet verbonden was met de machten. Dat had de Vader gedaan met zijn zoon. Geheiligd en in de wereld gezonden. Jezus zegt, nou dat doe ik niet op. En ik heb jullie geheiligd door mijn offer. Jezus Christus heeft ons geheiligd. De Vader heeft Jezus geheiligd, maar Jezus heeft ons geheiligd door zijn offer. En nu hebben wij ook geen schuld meer. Jezus begon met een schone lei. U mag ook met een schone lei beginnen. U mag ook zeggen, prijs God. Maar ik heb geen schuld. Nou, dan ben je gelijk aan Jezus, je had ook geen schuld. Alleen, bij u is het zo dat die schuld weggenomen is. Uw schuld is verzoend. Maar ziet u dat dezelfde gedachte erin zit, nu kun je beginnen. En nu krijg je de dood met de Heilige Geest. Die heeft hij ook gehad. Gelijkerwijs de Vader mij gezond heeft en de koekie. Dat is Pasen. Een gereinigd geweten. Een geest die heilig is. Dat wil zeggen, niet verbonden aan de leugens
Maar geest, met een geest, dat kan je geloven. Ik heb al eens meer gezegd, een lichaam kan ziek worden. Je zielenleven kan zondigen, maar je geest wordt verlevend. Johannes de Doper heeft geen levend geloof. Want al wat hij zei, zegt Jezus, en al wat hij gepredigd had, was waar. Dat zijn geen zijde woorden. Al wat Johannes gezegd heeft, is waar. Dus die had een geest die volkomen ingesteld was op het woord God. Daarom was zijn geest zuiver. Van zijn moeder schoot af, heeft hij nooit geen leugens verkondigd. Maar hij heeft altijd Gods stem gehoord. En alleen kan dat een zuiver afgestemde geest. Een heilige geest, die kan Gods stem horen. En wij kunnen Gods stem horen omdat ons geweten gereinigd is van zonde. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik op u. Dat is de eerlijkheid. En Jezus zegt in Marcus 16, zal ik iets vertellen? Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitdrijven. Gelijkerwijs de Vader mij gezonden heeft, zend ik u. Marcus 16. Op zieken zullen ze handen leggen. Heb ik ook gedaan. De tekenen die mij gevolgd hebben, zullen u volgen. Ja, dat is de heerlijkheid. De troost. Om met zo'n evangelie in deze wereld te gaan. Die dan kun je begrijpen welke kracht deze discipelen ontvangen hebben. Welke blijdschap. En wij willen die blijdschap willen wij ook in ons hart dragen. De geloofsblijdschap. Jezus leeft en zijn geest woont in ons. Zijn opstandingskracht is in ons. Leef uit dat geloof. Door je heilige geest, door je geest kun je dat grijpen. Vasthouden, ik ben meer dan mijn tegenstander. En ik overwin. Zonde en ziekte, en zelfs de dood. Ja, dat is een overwinning, vriend. En dan komt de vrede en blijdschap. Ja, dat is vrede en blijdschap. Jezus heeft mijn vrede gegeven, vriend. Als hier iemand in onvrede zit, als hier iemand hier zit met een naar gevoel, met kritiek, met boosheid, ja, dan heeft hij de paasgedachte niet verwerkt. Kijk, maar dat is de ontspannenheid. En wij willen, en daarvoor ben ik er ook zo blij mee, wij gaan als gemeente gaan we verder in die ontspannen levenswandel. Jezus woont in ons, door zijn geest. En wij volgen de Heer. En de Heer zegt, en gelijkerwijs de Vader mij gezonden heeft, zo gaan jullie nu ook. Wat ik gedaan heb, dat doen jullie ook. Nou, dan hebben we nog een opdracht. Kijk, en als je die hemelse weg gaat, dan heb je tijd voor aardse vervelende dingen. En als je dat niet meer in de gaten houdt, ons oog gevestigd op Jezus. Nou, dan is ons paasje ook alweer goed begonnen vandaag. Halleluja. Amen.